Allemaal. Wat is het heerlijk om zo met elkaar te zingen. Ik hoop dat je daar ook van geniet. We zijn inmiddels al een uurtje onderweg. Maar dat heb je dan helemaal niet in de gaten. Jullie ook niet, hè? Dan zeg je, doe mij nog maar een uurtje. We zullen de Heer eerst kort bidden om kracht, om frisheid in je denken. Dat je gefocust bent, geconcentreerd op wat Hij vanmorgen tot je wil zeggen. Vader, we danken U voor datgene wat we vanmorgen al met elkaar mochten beleven. Voor broeder Martin die bevestigd is als diaken, voor de liederen die we hebben gezongen, als volwassenen, maar ook de kinderen, diepe waarheden. En als we nu uw woord gaan openen, Heer, dan danken we u dat u heel bijzonder ook door dat woord tot ons spreekt. Heer, we danken u voor de rijkdom van uw woord, voor de vastigheid van uw woord en dat uw woord spreekt over de meest ingrijpende situaties soms van ons leven. Maar geeft ons allemaal een diep besef, Heer, dat hoe diep het in ons leven er ook aan toe gaat, dat u dieper bent gegaan, Heer Jezus. En geef ons vooral een oog op hem, wien te kennen het leven is. Amen. Ik wil vanmorgen met jullie de serie over Johannes de Doper afronden. En ik had er nog veel meer over kunnen zeggen, maar het is op mijn hart om het hierbij te laten. En het is niet het meest makkelijke onderwerp waar we het vanmorgen over gaan hebben. We gaan het over zijn sterven hebben. En aan dat sterven van Johannes de Doper was ook veel lijden gekoppeld. En probeer je in te spannen en gefocust te zijn op wat de Heer tegen je zegt. Dat wil ik heel specifiek zeggen. En ik kan niet alles over dit onderwerp zeggen. Ook dat zeg ik maar van tevoren. Maar het is een aanzet waardoor je zelf verder die dingen kan onderzoeken. En misschien komt het vanmorgen wel heel dichtbij, want ook onder ons is sprake van lijden in allerlei vormen. Dus het gaat niet over een specifiek lijden. Je kan lijden vanwege gezondheid. Je kan lijden vanwege het volgen van Jezus, dat je afwijzing ervaart. Je kan lijden door wat je ziet gebeuren in deze wereld, de afval, het verval. Het kan je allemaal aangrijpen, een stuk lijden. Dus het gaat niet over een specifiek lijden, maar het gaat erom vanmorgen dat de Heer met jou en mij een weg gaat die wij niet altijd begrijpen, waar we niet altijd een antwoord op hebben, maar Hij gaat die weg wel als de soevereine. Amen. Laten we lezen, niet zoals ik eerder aangaf, Matteüs 14, maar Markus 6. Maar jullie zijn flexibel. Het gaat over dezelfde geschiedenis, alleen Markus die verwoordt het net even iets uitgebreider dan wat Matteüs heeft gedaan. En dat zullen we vanzelf gaan zien. Dus we lezen niet uit Matteüs 14, maar uit Markus 6. Twee parallel gedeelten. En van de week heeft dit mij erg bezig gehouden. Ik heb hier heel veel over gelezen. Ik ben hier heel veel mee bezig geweest. En ik schrijf een boodschap nooit uit. Dus ik schrijf in steno. Dus er is heel veel hier binnengekomen en naar mijn hart gezakt. En vanmorgen moet ik het maar loslaten, ook gezien de tijd wat daar dan uitkomt. Maar de Heer die zal het leiden. Het heeft mij heel erg aangegrepen dat het met deze godsman zo is afgelopen. En ik zal je eerlijk dit vertellen, het heeft ook een beetje strijd gegeven. Waarom moet het met zo'n man zo aflopen? Ik begreep het niet. We gaan lezen wat daar staat in vers 14. Markus hoofdstuk 6. En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was bekend geworden. En zei Johannes de Doper, Johannes die doopte, is uit de doden opgewekt en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Wat je even moet begrijpen is dat Herodes, Johannes de Doper, is hier in dit vers 14 al gedood, gestorven. Ja? Maar nu ziet Herodes, Antipas is dat, ziet Jezus en dan zegt hij, hey, Johannes de Doper is weer opgestaan. Ja? Dus, en nu gaat hij pas vertellen over hoe het met Johannes gegaan is, maar vers 14 laat zien dat hij al gestorven is. En dan treedt Jezus op en dan zegt hij, hey, we hebben Johannes de Doper weer. Vers 15. En anderen zeiden, hij is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet. Of hij is als een van de profeten. Maar toen Herodes het hoorde, zei hij, dit is Johannes die ik onthoofd heb. Die is uit de doden opgewekt. Want Herodes had zelf enige erop uitgestuurd en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet. Vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd, het is niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar zij kon dat niet. Want Herodes was bevreesd voor Johannes. Bijzonder vers is dit. Omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. Dit lees je dus niet in Matteüs 14. En hij beschermde hem. Bijzonder, hè? Herodes beschermde Johannes. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. En toen er een geschikte dag aangebroken was en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgroten en de overste over duizenden en de voornaamsten van Galilea, kwam de dochter van Herodias binnen en danste. Zij behaagde Herodes en degene die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje, vraag van mij wat je maar wilt en ik zal het je geven. En hij zwoer haar, wat je van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. Dan is het bijzonder wat ze uiteindelijk gaat kiezen, als je dit voorstel gedaan wordt. En zij ging weg en zei tegen haar moeder, wat zal ik vragen? En die zei, het hoofd van Johannes de Doper. Dat was dus meer waard dan de helft van het koninkrijk. En zij ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning en vroeg, ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. De koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar, omwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen, niet afwijzen. De koning stuurde meteen een scherp rechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel. Hij gaf het aan het meisje en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen dit hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. Heel aangrijpend. Stukje als je hier goed over nadenkt. Ik heb een eenvoudige PowerPoint, heel eenvoudig. Eén dia zal bijna heel de dienst op het scherm staan, dat is deze. En dat is ook de bedoeling. Anders denk je van, waarom gaat die niet weg of klikt die niet door? Maar die gaan we even volgen. We ronden de serie over Johannes de Doper af en die ronden we af met zijn sterfdag. En de laatste tijd is deze uitspraak veel in mijn gedachten en denk ik daar veel over na. Great things never came from comfort zones. Nou, die moet je even op je in laten werken. En doe even over nadenken. En ik word met deze slogan of one-liner regelmatig geconfronteerd. En ik denk daarover na. Nou, waar word ik daarmee geconfronteerd? Af en toe bezoek ik de sportschool. Kees die houdt me af en toe een beetje in de gaten. Of ik nog geweest ben die week. Maar deze slogan, deze one-liner komt zo nu en dan op het scherm langs als ik aan het sporten ben. En ik, steeds als ik bezig ben, moet ik daaraan denken. En het is zo'n diepe waarheid dit, dat ik dacht van, hé, daar moet ik ook in de dienst wat over zeggen. Je bent soms aan het trainen. En ik vind het altijd wel leuk om om heen te kijken. Dan zie je mensen puffen natuurlijk en kracht zetten en de een neemt nog een slokje van dat en die neemt nog wat van dat en dat moet natuurlijk allemaal groeien en nou ja, dat moet en toch gaan ze door, hè? En ik heb ook wel eens zoiets, dan vind ik het al heel wat dat ik er naartoe ga. Heb ik nog niks gedaan, dus dat, dan voel ik me al heel wat en dan ben ik daar en dan ook puffen en zo, dat laat ik niet zo merken, maar dan denk ik, ik stop, het is weer morgen geweest en dan komt hij langs, hè? Dan denk ik, nee Jacques, doorzetten, die comfortzone verlaten, want ja, er valt iets te halen, maar dat vraagt wel van jou om die comfortzone uit te gaan. En een prijs te gaan betalen, een offer te gaan brengen. En dat vind ik heerlijk als ik bij Annette dan terugkom met een rode nek, weet je wel, en stoom eraf. En heb je wel gedaan, hè? Je hebt je grenzen verlegd. Soms ben je door het pijnpunt heen gegaan. Maar ja, dat geeft, ik zit zo een beetje in elkaar, dat geeft voldoening. Je hebt stappen gezet. Maar je moet wel je comfortzone verlaten, want het komt je niet aanwaaien. Nou, om als sporter aan de top te komen, vraagt dat offers. En topsporters, ja, die beoefenen uitzonderlijke toewijding en discipline. Nou, als je alleen al denkt aan wat ze eten, hoe ze hun tijd besteden, De trainingsarbeid die ze verrichten. Nou, dat is heel heftig en dat komt heel nauw. Maar bijvoorbeeld ook hun sociale leven van topsporters gaat ondersteboven. He, leven vaak een eenzaam leven. Wil je dat ook even onthouden? Dus je bereikt wel wat, maar het vraagt echt alles van je om aan de top te komen. Laat staan, luister goed, om aan de top te blijven. Het is heel belangrijk. Belangrijke uitspraak, belangrijke one-liner dit. Je gaat je grenzen verleggen. En dat gaat soms gepaard met pijn en verzuring in je lichaam. En toch worden die grenzen verlegd. Er zijn beproevingen, uitdagingen, tegenslagen. En hoe ga je ermee om? En ik las van de week van een arts van topsporters die zei dit. Topsport is pijn lijden. Dat zei hij. Topsport is pijn lijden. Je ontkomt er niet aan. Je verlaat je comfortzone. Nou, tot zover even die sporten, want daar gaan we het vanmorgen niet over hebben. Maar het is wel opmerkelijk dat de apostel Paulus, juist hij, heel vaak spreekt met beelden uit de sportwereld. Dus ik voelde me totaal niet bezwaard om dit vanmorgen met jullie te delen. En je moet er lang genoeg naar kijken, dan gaat het een beetje dalen en rijpen in je hart en in je denken. Paulus gebruikt heel veel beelden. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar je weet dat hij spreekt over die geestelijke wedloop. En op een andere plaats, een hele indrukwekkende tekst vind ik dat, dan zegt hij, ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Hebreeën of 1 Korinthe 9 vers 27. En bestudeer het leven van Paulus. Als je meeschrijft kan je die teksten opschrijven. 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 11, die hoofdstukken. Daar beschrijft hij zijn leven en lijden, beproeving, verzoeking. Het is Paulus niet bespaard gebleven, toch? Je kent zijn leven. En wat die man onderwees, dat heeft hij ook gepraktiseerd. En mag ik het zo eens doortrekken? Hij heeft zijn comfortzone verlaten. Het was een man met een roeping. Van Gods wegen. En hij is trouw geweest aan zijn roeping. En hij heeft het geloof tot het einde toe behouden. Concluderend dit. Was nog de inleiding, hè? Als je de Bijbelse geschiedenis bestudeert en de kerkgeschiedenis, kan je maar tot één conclusie komen, broeders en zusters. En dat is met Handelingen 14 vers 22. Wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En ik zeg het ook tegen mezelf. En met dat ik het zeg, kan er wel eens een vertwijfeling op je hart grip krijgen. Het zijn grote woorden. Door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God. En ik las een mooie tekst, die moet je even opschrijven. Een ouderwets gezegde, maar het is gewoon een Bijbeltekst. Spreuken 30 vers 33, luister goed. De drukking van de melk brengt de boter voort. Wil je die niet meer vergeten? De drukking van de melk brengt de boter voort. Vind ik een mooie. Roomboter en misschien later zelfs wel boterkoek. Maar het gaat wel. Hè? Je begrijpt wat ik bedoel. De drukking van de melk brengt boter voort. Hele belangrijke. En de Bijbel is daar heel open en eerlijk in. Nou heb ik heel veel dingen gezegd. Daar kan je allemaal amen op zeggen. Door lijden tot heerlijkheid. Door veel verdrukkingen ingaan. De drukking van de melk brengt boter voort. Je kan er allemaal amen op zeggen en het bevestigen. Blijf luisteren. Maar als het lijden zich aandient in jouw leven, dan ken je al die waarheden, toch? Die kan je zo opratelen. Maar in hoeverre functioneren die waarheden op het moment dat het erop aankomt? Het is niet moeilijk om hier te staan en te zeggen, broeders en zusters, we gaan door vele verdrukkingen in het koninkrijk van God. Nou ja, krachtige taal, maar als het lijden zich aandient. En geloof me, vroeg of laat dient lijden zich aan in jouw leven, in mijn leven. Eén van ons, schrik niet, zal de eerste zijn die gaat sterven. En wie zal dat zijn? En in wat voor proces zal dat gaan? Maar dat is de werkelijkheid van ons bestaan. En hier zie je dat het Johannes de Doper niet makkelijk is afgegaan. Blader even met mij naar Matteüs 16. Als we het vanmorgen over lijden hebben, dan wil ik dat in Bijbels perspectief proberen te gaan zetten. Lijden in de breedste zin van het woord. Lijden naar geest, ziel en lichaam. Ja? Lichamelijk lijden, geestelijk lijden, psychisch lijden, etc. Allerlei vormen van lijden. En probeer je zelf, je eigen leven daarbij onder de loep te nemen. Het is heel opmerkelijk wat er in Matteüs 16 staat. Vers 13. Ik heb daar eerder over gesproken, hier ga ik niet uitvoerig doen. De Heer Jezus, hij is gekomen in het gebied van Caesarea Philippi. En hij vroeg aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dan vloeien daar als vanzelf drie namen uit voort. Althans, die concreet genoemd worden. De eerste, daar hebben we het vanmorgen over. Johannes de Doper. De tweede die genoemd wordt, Elia. En de derde, Jeremia. Dus als mensen aan Jezus dachten, dan kwamen er gelijk een aantal namen in hen naar boven. En ik geloof dat dat niet alleen karaktereigenschappen waren, kenmerken van hun bediening waren, die terugkwamen in het leven en werk van de Heer Jezus. Maar ik denk ook dat het te maken had met een stuk lijden. Van al die godsmannen, van Johannes de Doper, Elia, Jeremia. Als je je Bijbel leest, dan kom je als laatste profeet in het Oude Testament welke profeet tegen? Dat is Maleachi, maar was Maleachi de laatste profeet? Althans, ik ga niet het hebben vanmorgen of er nog profeten zijn of niet, dat bedoel ik niet. Maar voor de komst van de Heer Jezus, nee, hij is de laatste profeet van het Eerste Testament. Maar de laatste profeet was Johannes de Doper. De laatste profeet van het oude verbond, want hij wees het volmaakte offer aan. En naar mijn overtuiging is de wissel van oud naar nieuw verbond omgegaan na het volmaakte offer van de Heer Jezus. Dus Johannes de Doper behoort in de rij van de profeten. En de profeet was een stem van God. Die werd gezien als de spreekbuis van de Heer. Dachten ze aan Jezus, dan dachten ze aan de profeten Johannes de Doper, Jeremia, Elia. En dan wordt hier aan toegevoegd, of één van de profeten. Met andere woorden, er was een hele rij. Nou, nu is het interessant, hoef je niet op te zoeken, dat in Hebreeën hoofdstuk 11, waar de geloofsgetuigen één voor één worden genoemd, er ook profeten worden genoemd. Er staat in vers 32, hè, steeds dat refrein, door het geloof, door het geloof, door het geloof. En dan staat er in vers 32, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Met andere woorden, Elia, Jeremia, Johannes de Doper hadden allemaal genoemd kunnen worden in Hebreeën 11. Zij behoren tot de geloofsgetuigen. Alleen ja, hij komt tijd tekort om ze allemaal bij naam te noemen. Nou, nu heb ik van de week, en misschien moet je dat ook van de week gaan doen, Elia, Jeremia en Johannes de Doper bestudeerd. Hun leven. En het is zo interessant om Bijbelse figuren te bestuderen op hun karakter en op hun leven. Dacht men aan Jezus, dan dachten ze aan deze grote mannen. Nou, als je dan kijkt naar het leven van deze godsmannen, dan zie je dat hoogte- en dieptepunten, want daar gaan we natuurlijk naartoe, zich afwisselden in hun levens. Ze kenden enorme hoogten, ze kenden enorme diepten. Laten we beginnen met Elia heel kort. Elia staat hoog aangeschreven bij het Joodse volk tot op de dag van vandaag. Ik heb dat eerder gezegd, als je bij het Karmelgebergte komt, hè, dan zie je daar een groot beeld van Elia. Voordat je een prachtig uitzicht krijgt, zie je eerst Elia. En dan zie je een beeld van Elia met een Baalprofeet onder zijn voet en een zwaard in zijn hand. Ik was er dit jaar weer, heb ik een foto erbij gemaakt. Ik vond het wel indrukwekkend. Dus voordat je het uitzicht, eerst Elia. Is de profeet van de wonderen. Zo staat hij bekend in Israël. En die staat in hoog aanzien. En nou ja, dat weten de kinderen wel. Elia die dat geweldige, die manifestatie eigenlijk leidde daar op het Karmelgebergte. Met de Baalpriesters. Als Baal God is, volg hem na. Maar als de God van Israël God is, volg hem na. Maak een keuze. En hij had daar een korte boodschap, maar indrukwekkend. En God antwoordde met vuur uit de hemel. En het bleek dat de God van Israël de ware God was. En hij stond daar, luister goed, tegenover 450 Baalpriesters. Nou, dan moet je toch een man zijn, of niet? En daar stond hij en hij sprak in de autoriteit. En nog niet heel veel later is die geweldenaar, die Elia, de profeet van de wonderen, angstig voor één vrouw. Haar naam is Isabel. Dat is Elia, hè? Dat is de wonderenprofeet. 450 Baalpriesters. Nou, daar draait hij zijn hand niet voor om. Even plat uitgedrukt. Maar één vrouw, die vreesde hij, die maakte hem zo bang, geloof het of niet, dat hij in 1 Koningen 19 zegt, Heere God, laat mij maar sterven, want ik ben niet beter als mijn vader. Dat is diezelfde Elia. Als je Elia's leven bestudeert, en daarom lijden, ook in het leven van Elia, dan kan je zeggen op grond van die tekst, van dat gedeelte, dat Elia alle kenmerken vertoonde van depressiviteit. Echt. Je kan ze er één voor één uithalen. Je ziet dat hij vermoeid is. Je ziet dat hij angstig is. Je ziet dat hij alleen wil zijn. Je ziet dat hij minderwaardigheidsgevoelens heeft. Allemaal ingrediënten voor depressiviteit vandaag. Dat is de wonderprofeet. Vuur komt uit de hemel. Een paar dagen later vreest hij voor Isabel. En hij bidt, neem mij maar weg, Heer. Is diezelfde profeet. Wat heeft dit met deze godsman gedaan? Hij heeft geleden naar geest, ziel en lichaam. En de Heer zoekt hem op, hè, in zijn lijden. Want hij zegt dan, eet wat, drink wat, want de weg zou voor jou te zwaar worden, te veel worden. Dus God kent zijn lijden. Maar had jij verwacht dat Elia tot deze uitspraak zou komen, tot dit gebed na de Karmel? Had je dat niet verwacht van deze godsman? Nou, als je dan kijkt naar Jeremia, want we moeten door. Jeremia behoorde ook tot de grootste profeten van Israël. Bestudeer zijn leven. Als je Jeremia 1 leest, dan zie je dat Jeremia geheiligd was, apart gezet was, vanaf de moederschoot, staat er. Een bijzondere roeping had deze man. Toegewijd aan de Heer. En deze toegewijde broeder moest een boodschap van oordeel gaan brengen. Geloof me of niet, lees Jeremia 2. De eerste preek van Jeremia, hoe luidde die? Jullie hebben 2 kwaden gedaan. Jullie hebben de bron van het levende water verlaten en je hebt bakken uitgehouden die geen water. Had een oordeelsprediking. Had een prediking van bekering. Is dat overigens positief? Jullie zijn er nog niet over uit. Is zo'n prediking positief? Is absoluut positief. De meest radicale boodschap vanuit de juiste gezindheid is absoluut positief. De prediking van Jeremia was absoluut goed en positief. Alleen, je moet wel reageren op die boodschap, want anders ga je eraan ergeren. Nou, deze godsman bracht in getrouwheid die boodschap. Maar ze noemen hem ook wel, Elia was de wonderprofeet, van Jeremia wordt gezegd, hij was de wenende profeet. Deze man is door diepe dalen gegaan, geloof me. Zijn boodschap was positief, maar werd beantwoord met bespotting, geesteling en gevangenschap. Jeremia gaat zo diep, schrijf het maar op, Jeremia 20 vers 14, dat hij de dag van zijn geboorte vervloekte. Vervloekt is de man die het bericht bracht dat, nou lees het maar na. Aangrijp deze godsman. Wat heeft dit met hem gedaan? En uiteindelijk, het einde van zijn leven, is hij tegen zijn zin door zijn eigen volk meegenomen naar Egypte. En daar is hij waarschijnlijk gestorven. Het land waar hij door de vader was bevrijd, daar werd hij in teruggebracht. Hoe is het met deze godsman gegaan? Hoe ver moet het gaan in je leven? Over lijden gesproken, hè? Je blijft erbij. Hoe ver moet het gaan in je leven dat je je eigen geboortedag gaat vervloeken? Dat is diep, toch, of niet? Het was het deel van een Elia lijden. Het was deel van Jeremia. En dan Johannes de Doper. Als ze aan Jezus dachten, dachten ze aan Jeremia, Elia, Johannes de Doper. Ik heb van de week gestreden met Marcus hoofdstuk 6. Deze godsman, weet je nog hoe we begonnen zijn? 5 preken terug. Deze man had een geweldig getuigenis, niet van mensen. Maar Jezus sprak een geweldig getuigenis over hem uit in Matthäus 11 vers 7. Er is niemand zo groot in het koninkrijk van God als Johannes de Doper. Niemand uit vrouwen geboren is groter dan hij. En hij kwam met een krachtige boodschap, een radicale boodschap. Bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. En de Heer zegende de boodschap. Velen bekeerden zich, lieten zich dopen. En Johannes de Doper had ook dit mooie. Daar hebben we ook over nagedacht. Hij wees altijd van zichzelf af. Hij zei, hij moet wassen. Ik moet minder worden. Wat een godzalige man. Die gun je toch een vredig einde, of niet? Als je zo zijn leven bestudeerd hebt. En dan zeg je toch, heren, geef die man een vredig einde. Laat hem in rust ontslapen en uw heerlijkheid binnengaan. Dat gaat er in mij om. En waarom moet deze man, die met huid en haar verbonden was aan de toewijding aan zijn Heer, zo eindigen? Roept dat bij jou geen worsteling of vraag op? Of ben jij gelijk zo iemand die zegt, ja Jacques, je moet niet vragen waarom, maar waartoe? Dat klinkt vroom. Maar jij en ik zijn mensen van vlees en bloed. Wij hebben emoties, we hebben gevoelens. Die zijn er. Dat is onderdeel van ons zijn. En die uiten zich ook. En praat nou niet hoger dan dat je bent. Want dat is ook een probleem. Misschien ook wel soms in onze gemeente. Die eerlijke worstelingen, die strijd met de gebrokenheid van het leven. Ik kan natuurlijk alles wel verklaren. Ja, we gaan door veel verdrukking heen in het koninkrijk van God. Door de drukking. Ja. Weet je. Je leeft toch, of niet? Dan beleef je ook wat, zei de broeder die mij doopte. Als je met God leeft, beleef je altijd wat. En God kan je beleven in het diepst van het lijden. En zijn we daar ook eerlijk over? Over de worstelingen van het leven, dingen die je niet begrijpt. Begrijp jij alles in je leven? Begrijp jij altijd de weg die God met je gaat? Misschien innerlijk niet, maar je uit het naar een ander alsof je het altijd begrijpt. Nou, hier staat iemand. Wat een bevrijding, hè, dat je dat een keer hoort. Die het ook niet altijd begrijpt. Sterker nog, ik worstel ook wel eens met de Heer. Als kind met mijn vader. Vertrouwelijk, hè? In relatie. Herken je dat? En dat bedoel ik niet oppervlak, maar een geestelijke stoeipartij. Soms geeft hij antwoord, soms geeft hij geen antwoord. Johannes, hij wees Jezus aan, wees van zichzelf af. Hij moet wassen en ik minder worden. En nou komen we in Marcus 6. En deze godsman heeft zelfs impact gemaakt door zijn doen en laten op het leven van Herodes Antipas. Dat is mooi, hè? Dat was een man die aan God nog gebod deed, maar Johannes leven maakte impact op die heidense man. Hoe weet ik dat? Nou, dat hebben we gelezen. Er staat in vers 20, Herodes was bevreesd. Hij zei, of hij wist, deze man is rechtvaardig, deze man is heilig. En hij beschermde hem en hij luisterde graag naar hem. En diezelfde Herodes, zie je hoe dicht het bij elkaar komt, is mede de oorzaak van de dood van Johannes de Doper. Dat is dezelfde man die hem graag hoorde. Wat heeft dit met deze godsman gedaan? Wat een worsteling is dat in zijn innerlijk geweest, toch? Want ik denk dat hij wel iets van geproefd heeft. Hij hoort me graag. Hij luistert naar me. En hij had een goed getuigenis. En wat is nou de oorzaak, en dat is heel actueel vandaag, waar het misgaat tussen Herodes en Johannes de Doper? Nou, dat heeft te maken met relaties. Blijf luisteren ook nu. Weet je mag vandaag heel veel zeggen. Maar als je iets gaat zeggen op het gebied van Bijbelse relaties, dan mag je niet zoveel meer zeggen. En het bewijs heb ik aan het begin van het jaar meegemaakt. Dat je eigenlijk heel normale dingen zegt, maar zodra je het gebied van relaties betreedt, is dat allemaal privé en dat bepalen we zelf. Nou, weet je waar het misging hier? Johannes de Doper, echte godsman, hè? Zelfs tegen de man die hem lief had, die hem minder, beminde, zegt hij, Herodes, nou even ter zake. Ik heb toch nog één dingetje wat ik graag met je wil delen. Wat is dat dan? Dat is jouw huwelijk met Herodias. Daar moet je moed voor hebben, toch of niet? Hij besprak het. Hij bracht het ter sprake. En hij durfde als godsman te wijzen op misstanden in het huwelijk van Herodes en Herodias. En uiteindelijk is dit de kern waarom hij uiteindelijk in de gevangenis terechtkomt. En dit is uiteindelijk de reden waarom hij uiteindelijk wordt onthoofd. Typisch, hè? Je kan dus heel lang met iemand optrekken. En in één keer. En ik weet het uit mijn eigen bediening. Er waren mensen die mij ondersteunden, die ons ondersteunden financieel. En er gebeurde iets en ik gaf mijn visie, ging ook over relaties, op de relatie zoals die er was. Oh, denk jij zo? En eerst kon ik niet stuk. Dat was geweldig. Nog nooit gehoord dit. Bijzonder. En toen kwamen we op dat gevoelige gebied. En binnen een no time was de ondersteuning opgezegd. Als jij zo denkt, dan haken we af. En de Heer heeft er veel voor teruggegeven. Daar gaat het niet om. Maar dit zie je gebeuren. Gevoelig gebied. Johannes treedt, ondanks dat wat er voor hem met hem kon gebeuren, in de intimiteit eigenlijk van Herodes en Herodias. En dat komt heel dichtbij. En uiteindelijk belandt hij in de gevangenis. En ik denk dat de vraag die hij vervolgens stelt, bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Die vraag vind je als u meeschrijft in Lucas 7, vers 20. Dat hij die vraag gesteld heeft vanuit de gevangenis. Want er komen mensen bij Jezus. Dus hij heeft iets van het huwelijk gezegd. Als je trouw wil zijn aan de Heer, kan je zomaar in de gevangenis terechtkomen. En vanuit de gevangenis lijkt het, luister goed, ik heb het over lijden, alsof de twijfel bij hem toegeslagen is in zijn hart. Bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Nou, je moet weten, Johannes bracht de boodschap van het koninkrijk. En bij een koninkrijk hoort een koning. Jesaja 61 profeteerde daarvan dat vrijlating een van de gevolgen zou zijn van de komst van de koning, de aanwezigheid van het koninkrijk. Dus Johannes kende de profetieën. En de Heer Jezus die herhaalt dat later in Lucas 4, waar hij zegt, ik ben de vervulling, ik ben de gezalfde. He, om gebrokenen te helen, blinden het licht te geven, maar om gevangenen vrijlating te verkondigen. En nou zit die Johannes in de gevangenis. Dat zou de reden kunnen zijn dat er vertwijfeling is in het hart van hem. Of het is ongeduld, kan ook. Had zoveel verwachting voor de komst van het koninkrijk. En nou zit hij in de gevangenis. En dat kwam niet overeen met de profetie uit Jesaja 61. Wat heeft dit met de man gedaan? Trouwe godsgezant komt in de gevangenis omdat hij iets durfde te zeggen over bijbelse relaties. En het lijkt alsof ongeduld en vertwijfeling grip krijgt op zijn hart. En dan komt het verjaardagsfeestje van Herodes. Nou ja, dat ga ik verder niet toelichten. Je weet hoe het is afgelopen. De dochter van Herodias mag een verzoek indienen en er zal gebeuren wat er van haar wordt gevraagd. Hoe het is afgelopen, je weet het. Het hoofd van Johannes kwam op een schaal de feestzaal binnen. En ik heb me afgevraagd, Heere God, waarom moet het leven van deze godsman op deze manier eindigen? Waarom? Herken je zoiets? En nu is het gevaar, ik vond het mooi, we hadden Bidson vanmorgen en Arjan die bad daar nog voor, dat lijden in je leven ook een terrein is waardoor de Satan en leugen grip gaat krijgen op je denken. Als er lijden is in je leven, kan je verkeerde gedachten over God krijgen, over wie hij is. Je kan verkeerde gedachten over jezelf krijgen. Je kan verkeerde gedachten over deze wereld krijgen. Je kan de waarheid van God in twijfel gaan trekken, doordat er lijden in je leven komt. Luister goed, als er lijden in je leven is, dan weet de tegenstander dat daar zwakke plekken in jouw leven zijn, waardoor hij ingang gaat krijgen. En als jij gaat twijfelen aan wie God is en aan de absolute waarheid van het woord van God, dan werkt dat verlammend in je. En stukje bij beetje wil hij terrein winnen in jou en mijn leven. En als lijden daarvoor de opening is, dan gaat hij daar vol voor. Begrijp je wat ik bedoel? Het leidt je soms in de eenzaamheid lijden. En dan vermenigvuldigen je gedachten zich en je gevoelens zich. En er zijn ook heel veel onverstandige mensen die omgaan met mensen die lijden. Die zeggen hele rare, vreemde dingen. Geloof me, aan sterfbedden hoor je de meest bizarre dingen. Dan kan je beter je mond houden. Maar als het grip krijgt op je hart, is dat voor de tegenstander een middel om binnen te komen. En in het lijden jouw geestelijk te verlammen. En daarom vind ik het aangrijpend. Waarom eindigt het zo? Nou, blader even met naar Hebreeën 5. Hou nog eventjes vol. Hebreeën 5. Want ik heb iets gezegd, je volgt me wel hè, over Elia, over Jeremia, over Johannes de Doper, maar er is er één die al het lijden heeft doorstaan naar geest, ziel en naar lichaam. En er staat in Hebreeën 5 een tekst die ik altijd een beetje bijzonder vind. Er staat in vers 8 over de Heer Jezus, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Nou kan je natuurlijk uren daarover discussiëren, want de Heer Jezus was volmaakt, et cetera, et cetera. Maar ik las dit en dat vond ik persoonlijk wel mooi. Ik las dit. De Heer Jezus moest ja leren zeggen tegen Gods plannen en tegen de weg van de Vader. En er kwam een moment, en je weet welk moment dat is, dat hij daarmee worstelde met dat ja zeggen tegen het plan en de weg van de Vader. Wanneer was dat? In Gethsemane. Je ziet dat hij daar in een worsteling verkeerde. Hij vreesde de beker met de toren van God. En hij besefte op dat moment, dat geloof ik, welk vreselijk lijden hem stond te wachten. En je ziet de worsteling in de Heer Jezus in de hof. Ik geloof namelijk dat Gethsemane zwaarder was dan Golgotha. Want er werden zoveel mensen gekruisigd. En als ik in Israël ben en we staan bij Golgotha, dan... Nou, sommigen kunnen de tranen niet bedwingen. Terwijl in Gethsemane vatten ze toch minder. Terwijl Gethsemane was vele malen dieper als Golgotha. Want er hingen er meer aan het kruis, toch? Maar niemand heeft de beker van de toren van God leeg moeten drinken. Dan Jezus alleen. En ik kan heel veel over zijn lijden vertellen, maar naar geest, ziel en lichaam heeft hij geleden. En je ziet de worsteling en hij riep het toen uit. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan Hebreeën 5... het zevende vers, eentje terug. En in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hij is wel de dood ingegaan, maar hij is uit de angst verhoord. In het diepst van zijn lijden kwam de Vader hem tegemoet, dat geloof ik. En hij is de weg tot het einde toe gegaan. Maar weet je wat dat zinnetje, hij heeft gehoorzaamheid geleerd, eerst en vooral vanuit het Grieks betekent? Dat is dit. Dat hij vanuit de praktijk van het leven bewezen heeft dat hij gehoorzaam is. Dus zijn gehoorzaamheid is het bewijs wat hij in de praktijk bewezen heeft. Zo heeft hij het geleerd. Hij heeft in de praktijk aangetoond gehoorzaam te zijn, door lijden heen, om de wil van de Vader tot het einde toe uit te voeren, uit te oefenen. Nou, dan gaan we even kort hier doorheen. Waarom lijden christenen vandaag? En waar ik voor op wil passen is dit, voor makkelijke en goedkope antwoorden. Want als jij geen probleem hebt, dan kan je makkelijk praten. Dus ik wil niet goedkoop hiermee omgaan. Maar ik geloof dat de Bijbel, meer dan 7, maar ik vond het wel een mooi getal, 7 redenen noemt waarom wij vandaag lijden. Misschien lijden in je huwelijk, lijden in je lichaam, lijden in je psyche, lijden vanwege de wereld waarin we leven, lijden vanwege je kinderen of whatever. Lijden, moeite, verdrukking. We gaan er vroeger of laat allemaal doorheen. Nou, het eerste is dus geen makkelijke en pasklare antwoorden. Ik heb trouwens niet op alles een antwoord, maar jullie kunnen mij misschien leren. Ik geloof dat we als eerste dit mogen zeggen. Wij lijden omdat wij en anderen hebben gezondigd. Ga nou niet naar iemand toe die lijdt en zeg, hey, zo bedoel ik dat niet, dan begrijp je het niet. Maar er is lijden in levens van mensen omdat ze zondigen. Wil je een voorbeeld? Want ik wil alles onderbouwen. 2 Samuel 12 lees je David en Batseba. David zondigde met Batseba, kwam tot inkeer, maar hij moest zijn zoon wel overgeven in de dood. Deze man heeft levenslang gekregen. Dat lijden van David was vanwege zijn zonde met Batseba. Dat heeft hij dagelijks gevoeld. En daar heeft God hem niet van verlost. Zondigen kan lijden in jouw persoonlijk leven teweeg brengen. Gisteravond was heel gezellig, maar ik had te veel vlees op. En dan vanochtend heb je zo'n plofbuik. Ik zal er verder niet de details besparen, maar zeg ik tegen haar, ik heb veel te veel gegeten, weet je wel. Dus ik heb de keuze ervaren tot vanmorgen toe. Dat had ik gisteravond niet moeten doen. Dus ik ben verantwoordelijk voor het gevoel wat ik vanochtend had. Nou, Annette gaat dan lachen, ja, dat kon ik je wel vertellen. Begrijp je? Maar ja, beheersing, hè, moet je dan leren, ik ook. Maar wij kunnen ook lijden door de zonde van anderen, waar of niet? Johannes de Doper heeft geleden onder de zonde van Herodes en Herodias. Israël leed onder de zonde van wie? Wie had er gezondigd? In de strijd tegen Ai? Aangaan. En heel het volk leed eronder. Dus jij en ik lijden ook vanwege zonde van andere mensen. Herken je dat ook in je leven? Kan je niks aan veranderen? Zozeer. Tweede. We gaan er snel doorheen hoor. We lijden omdat we leven in een gevallen wereld. Daar willen heel weinig mensen aan. En ik vind het prima dat mensen hardlopen voor gerechtigheid en zo. Dat mag van mij allemaal. Maar geloof me, wij leven in een wereld die gevallen is, buiten het paradijs. En de Verenigde Naties gaat dat niet oplossen. En als je niet tot die aanvaarding komt dat je in die wereld leeft, dan blijf je vechten met de wereld om je heen. Veel mensen lijden vandaag onder allerlei natuurrampen, oorlogen, ziekten. Maar dat zijn gevolgen van leven, van de zonde en het feit dat we leven in een gebroken wereld. Maar de aanvaarding daarvan is een gevecht, of niet? Dat te accepteren dat het zo is, daar komt veel lijden vandaan. En Paulus zegt in Romeinen 8 vers 22, de schepping zucht en is als in barensnood. De derde. Ik heb er 7. We lijden omdat God ons in staat stelt om eigen keuzes te maken. Dat is iets moois, toch? We zijn geen robots. Wij kunnen eigen keuzes maken. Maar soms brengt dat ook lijden met zich mee. Het schuurt een beetje aan dat eerste, hè? Die verkeerde keuze van mij gisteravond. Was mijn verantwoordelijkheid. Dat laat God mij gewoon kiezen. Maar ik ervaar een stuk lijden daardoor. De Bijbel zegt, Galaten 6 vers 8, wie in zijn eigen vlees zaait, zal in het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Broeders en zusters, je kan door stomme fouten een stuk lijden ervaren in je leven. Ben je dan niet meer welkom bij de Heer? Nee, maar hij laat je soms wel de gevolgen van keuzes dragen. Ja, maar ik heb het toch al beleden en ik heb het toch... Ja, dat begrijp ik wel, maar soms moet er iets gedragen worden om een les te leren. Zodat je tot inzicht komt, hé, ik heb een verantwoordelijkheid. Als ik die niet goed invul, dan is lijden mijn deel. Dat is belangrijk hoor. 4. Deze is bekend natuurlijk. Wij lijden zodat ons geloof wordt beproefd. De bekende tekst, 1 Petrus 1, vers 6 en 7. God wordt in het... goud wordt in het vuur beproefd. Beproeving en loutering door lijden heen. Laten we maar eerlijk zijn. In moeilijke omstandigheden komt de echtheid van ons geloof naar boven, toch? Is dat prettig? Nee, ik zie er zo tegenop. Ik had gisteren aan met Bethesda nog een gesprek over. En weet je, als ik er nu 7 opnoem, hè, dan kan je hier zitten en zeggen, nou ja, het is wel aardig. Maar als je het op je in laat werken, dan kan je er innerlijk tegenop zien, toch? En toch moeten we vasthouden aan de Bijbelse principes, wat de Bijbel zegt, dat de beproeving van ons geloof positief is. Iets nuttigs uitwerkt. Allereerst tot eer van God. Even los van mij, ziet u? Wat zie? Moeilijk, hè? Moet je Gods eer hoger hebben staan dan je eigen eer, je eigen leven. Daar scharniert het op. Dit is een strijd. De Bijbel zegt in 2 Korinthe 4 vers 17, onze lichte verdrukking, in 1 Petrus 1 vers 6 en 7 dus, over het goud dat door vuur wordt beproefd. Als kind stak ik mijn vinger wel eens in een kaarsvlammetje, maar ik trok hem snel weer terug, ik kon het niet aan. En ik dacht, ik ben niet in staat om enige beproeving te ondergaan. Kindelijk gedacht, maar soms als volwassene kan het ook zo door je heen gaan. De 5e. Dit is een mysterie, vind ik. We lijden zodat we geestelijk kunnen groeien. Ik ga iets vertellen, dat mag je niet doorvertellen. Ik heb tegen de Heer wel eens gezegd, Heer, ik heb geen verdrukking en moeite nodig. Ik blijf u echt wel volgen, geloof me. En ik wil die afspraak met u maken. En toch zie ik in de Bijbel terug dat God niet stopt bij principes. Hij neemt je op de leerschool, om het maar even degelijk uit te drukken, van de Heilige Geest. Hij gaat een weg met je. En wat doet hij? Hij laat je groeien. Psalm 92 zegt, zo indrukwekkend, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En je kent het verhaal van de steen op de kruin. Waanzin, zou je zeggen. Maar uiteindelijk wordt die boom sterker. Maar Heer, ik durf er niet voor te tekenen. Ik wil die steen niet om een kruin hebben. Ik vind het zo moeilijk. Het doet me pijn. Ik voel het tot in het diepste van mijn bestaan. En ik word beperkt in wat ik wil. Ik wil jou laten groeien. Ik wil jou sterker. Wat wil jij? Moeilijk, hè, die keuzes. Ja, hier niet in de gemeente. Maar op die regenachtige zaterdagmiddag. Als alles op je afkomt. Ja, Heer, ik ben een palmboom. Laat me maar groeien. Ik kan nog een steen bij. Het is niet zo eenvoudig. Het is een worsteling waar we vroeg of laat doorheen gaan. Maar de Bijbel zegt in 2 Korinthe 4, vers 17... onze lichte verdrukking die van korte duur is... brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Je kan later alle teksten van me krijgen. 6. Dit is ook een moeilijke. Geloof je dat? Geloof je dit? We lijden om God te eren. De Bijbel zegt in Matthäus 5... dat Jezus mensen zalig spreekt, die worden vervolgd vanwege de gerechtigheid. Je bent gelukkig als je vervolgd wordt. De bekende uitspraak geldt, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Door de dood van martelaren is God verheerlijkt. En is er vrucht gekomen, geestelijke vrucht, naar aanleiding van hun sterven. Is toch een mysterie of niet? Kan dat dan niet anders? Het is een worsteling. En hoeveel sterfbedden, lang niet alle, maar veel sterfbedden hebben ook tot bekering geleid. Een getuigende vader of een getuigende moeder die een kind aan het denken zette en totaal veranderde. De laatste. Ik moet vanwege de tijd er allemaal snel doorheen. Maar dit is een hele belangrijke ook. We lijden, geloof het of niet, opdat we meer en meer gaan verlangen naar de eeuwigheid. Wat ik vandaag in veel gemeenten zie en in veel levens van christenen, is dat ze leven voor het hier en nu. En het is helemaal niet moeilijk om God te dienen en tegelijkertijd heerlijk in de comfortzone en luxezone te verblijven. En zeggen, nee, ik volg ook Jezus. En als je nou vraagt, maar hoe zit het nou met je? Verlang je nou naar de eeuwigheid? En puntje bij paaltje komen er dan soms toch achter. Dat ze hun pinnen te diep in deze aarde hebben geslagen. Ik hoorde ooit een verhaal van een hele degelijke ouderling. Die had te horen gekregen dat hij ernstig ziek was. En niet meer zou gaan sterven. En die man had zijn leven lang in de kerk gediend. Zijn leven lang. En toen hoorde hij dit bericht en hij, na een verloop van tijd, bleef hij opstandig daaronder. En een sterke hunkering naar het leven. Als voorbeeld, hè. En toen kwam er een jonge man en die was eigenlijk teleurgesteld in hem. Die zei, u bent in de 80. U hebt u bijna doodgewerkt voor de Heer. En nou krijgt u dat bericht. En ik merk in u een strijd, een hang naar deze, dat had ik van u niet verwacht. Ik dacht dat u juist die man was die klaargestoomd is voor de eeuwigheid. En dat was een teleurstelling voor die jongen. Broeders, zusters, ik geloof dit, dat we vreemdelingen en bijwoners op aarde zijn. En dat maakt dat er ook door lijden heen nog een sterker verlangen komt naar de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En ik heb ook 4 kinderen. Ik vind dat ook moeilijk om daarin te groeien. En dat lijden daartoe dient. Maar geloven we dit? Dat lijden ertoe bij kan dragen dat je meer gaat verlangen naar de eeuwigheid. Paulus zegt in Romeinen 8, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En ik geloof dat het de levensbeschrijving is. Ik heb dat eerder genoemd van dominee Doornenbal. Met de titel, die heimwee hebben, die komen thuis. Vind ik zo mooi. Ik kan ook uren over na. Die heimwee hebben. Heimwee, verlangen naar de tegenwoordigheid. En dat door lijden heen. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik sluit af met de tekst uit Openbaring 21. Ik heb het er allemaal een beetje ingekort. Maar genoeg om over na te denken. Daar staat in vers 3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en die op de troon zit zei, zie ik maak alle dingen nieuw. Ben jij bereid om mee te gaan in dat veranderingsproces naar het beeld van Jezus? Zeg niet te snel ja, want de Bijbel leert dat het door lijden heen tot heerlijkheid is. Naarmate we delen in zijn lijden, zullen we ook delen in zijn heerlijkheid. Nogmaals de vraag, ben jij bereid om gelijkvormig te worden? Is dat je verlangen naar het beeld van Jezus? En dat is een belangrijke vraag, omdat het grote consequenties kan hebben. De een zal een zachte dood sterven, als je begrijpt wat ik bedoel. Johannes stierf een bittere dood. Wij weten niet wat de toekomst brengt. Eén ding is zeker, God is nabij en hij is dieper gegaan dan al ons lijden, wat voor type lijden dat dan ook is. Ik wil vragen of de muzikanten naar voren komen, want ik wil met jullie een lied gaan zingen, wat je kent, Johannes de Heer 264, het zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert. Lees de achtergrond van het lied als je thuisgekomen bent. En direct daarna, zonder tussenstop, het is een soort medley zeg maar, zingen we Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En als lijden je deel is, en er zijn er onder ons die lijden. Ik heb je wat handvatten gegeven. Niet dat die zeven dingen de oplossing is voor alles. Maar ik heb je geprobeerd te laten zien. Lijden in Bijbels perspectief. Wat zegt de Bijbel ervan? God is niet de grote afwezige in het lijden, maar de grote aanwezige. Hij gaat tot zijn doel komen. Hij gaat je veranderen. Hij gaat je vormen. Maar dit lied is zo diep. Nou ja, we gaan het zingen. Lees de tekst goed, zing de tekst bewust. En daarna, dan zal Pieter Jan het overnemen, misschien de ruimte voor gebed is. Maar laten we het heel bewust zingen. En laten we daarbij voor zover mogelijk gaan staan.